Doei Edgar en Sanne. Hopelijk tot gauw in september dat jullie hier komen met een hele gezonde baby, dat we die kunnen ontmoeten. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over een Bijbelgedeelte uit Matthäus 6. En ik zal regelmatig in de camera kijken. Maar als ik even wegkijk van de camera, dan kijk ik naar al die andere mensen die hier ook zitten. Dus het kan soms zijn dat ik je ineens aankijk. Wat ook gaat gebeuren is dat ik te dicht bij de camera kom, waardoor ik helemaal onscherp ben. Maar dat is omdat we nu weer in een setting zitten die heel vertrouwd is. En dat was de setting waar ik altijd heel veel bewoog. En ik denk dat ik vermoed dat dat ook wel weer gaat gebeuren. Want ja, ik zie ook allemaal mensen zitten en dat is gewoon heel gezellig. Als je nou denkt, ik wil ook heel graag daarbij zitten, dat kan. Volgende week dan kan je hier, oh nee, volgende week niet. Volgende week mogen alleen tieners komen. Want dan hebben we de speciale BYA-livestream. Maar de rest van de zomer kan je hier gewoon een plekje reserveren, kan je aansluiten. Het is een beetje stom natuurlijk, hè, dat je moet reserveren om in de kerk te mogen zitten. Maar nou ja, laten we het erop houden dat dat gewoon de beperkte ruimte is die we hebben. En laten we dan maar de ruimte pakken die we hebben. Toch? Zo is het. Ik wil met jullie een stuk lezen uit Matthäus 6, vanaf vers 24... En voordat ik dat ga doen, denk ik dat het goed is om even samen te bidden. Heere God, we willen u danken voor deze nieuwe dag. En het begin van een nieuwe week. Voor heel veel mensen ook het begin van een vakantieweek. En Heere God, we willen u danken dat er ritmes in ons leven zitten waarin we soms ons enorm mogen inspannen en andere periodes mogen ontspannen. En misschien dat we wel de mogelijkheid hebben zelfs om weg te gaan, om op vakantie te gaan. Maar ook onze dagen thuis die we vrij zijn, mogen we weten dat we lekker mogen ontspannen. En we willen u vragen, Heere God, om ook in die periode ons nieuwe kracht te geven. En misschien dat de boodschap van vandaag daar ook wel aan bij mag gaan dragen. Heere God, wil u vragen dat de woorden die ik ga spreken, dat het woorden zullen zijn die ons hart raken, ons leven raken en ook ons leven vorm mogen geven. Dat ze onze relatie met u uiteindelijk mogen verdiepen. Amen. Afgelopen week reed ik in de auto, in onze auto. En er was al een tijdje, kwam er zo'n melding in het scherm, dat het tijd was voor onderhoud. Die melding nam ik niet heel erg serieus, want hij was net weg geweest voor onderhoud. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dan moeten we binnenkort maar een keertje naar de garage rijden om hem te laten resetten. En van de week woensdagochtend stapten we met het hele gezin in de auto. We gingen lekker zwemmen. En terwijl we aan het rijden waren, kwam er een melding dat er een storing in het motorsysteem zat. Ja, en daar heb ik de afgelopen tijd al wel vaker een melding van gehad. En dat kost meteen veel geld. En ik merkte bij mezelf dat het, nou ja, Ilona die zal het ook gemerkt hebben, dat kan niet anders. Want ik werd wat stil en een beetje kort. En het ging in mijn kop zitten. En dat terwijl ik diezelfde week bezig was met deze Bijbeltekst. Matthäus 6 vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de een en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel, het lichaam niet meer dan kleding? Dan geeft Jezus twee voorbeelden. Hij heeft het over de vogels en hij heeft het over het gras. En hij zegt, kijk eens naar de vogels, kijk eens naar het gras. En hoe zij hun leven leven en hoe zij door God met zorg omringd worden. Zijn jullie niet veel meer dan vogels en gras? En dan gaat hij verder in vers 31. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Of gaat het wel goed met mijn auto? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En mijn hoofd ging maar door. Maar wat nou als dit weer een reparatie wordt van 1000 euro? En wat nou, dat geld, dat hadden we ergens anders voor bedacht. Hoe moet dat dan? En ik was al helemaal de maanden door aan het rekenen. Tot het moment dat we dat effect niet meer zouden voelen. En het is me niet gelukt op die dag om mijn preekvoorbereiding en mijn eigen leven bij elkaar te krijgen. Ik maakte me gewoon zorgen, niet alleen over de dag van morgen, maar zelfs over de komende tijd. Het ging in mijn kop zitten. En ik kan me zo goed voorstellen dat ik daarin niet de enige ben. Afgelopen week is een week geweest waarin je je schoolboeken weer moest terugbrengen naar school. Je had ze een jaar lang gebruikt. Je mocht er een jaar lang mee doen wat je wilde, als je maar op deze dag eenzelfde soort boek terugbracht naar school als die je aan het begin van het schooljaar opgehaald had. En het hele jaar heb je daar helemaal geen zorgen over gemaakt. Je bent hartstikke makkelijk geweest met je schoolboeken. En je dacht, ach, het is maar een schoolboek. Tot die dag dat je wakker werd en je met dat stapeltje boeken toch weer naar je school toe moest. Dat je ineens toch zorgen begon te maken. Ben ik niet te makkelijk met mijn boeken omgegaan afgelopen jaar? Zou degene die het gaat controleren ze wel goedkeuren? Of misschien heb je je vakantie geboekt en is die door de hele coronacrisis geannuleerd? En maak je je zorgen of dat geld wat je daarvoor betaald hebt wel terug gaat komen. Misschien heb je de afgelopen maanden wel heel erg zorgen gemaakt of je het salaris van je personeel gewoon door kon blijven betalen. Omdat het bedrijf waar je leiding aan geeft ineens allemaal werk en geld zag wegvloeien. En zo denk ik dat we allemaal die momenten in ons leven wel kennen, kleine of heel groot, waarin we ineens bevangen kunnen worden door zorgen. En dan zegt Jezus hele heftige, harde woorden. Hij zegt, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Weet je wat Jezus vlak daarvoor zegt? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haat en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen. Wat Jezus zegt is dat zorgen maken, dat is afgoderij. Ik weet niet hoe die woorden bij jou binnenkomen. Maar ik vind dat harde woorden van Jezus. Dat als ik in de auto zit en ik kijk naar het lampje en het begint te ratelen, dat afgoderij is. En mijn eerste reactie is, oh, sorry Jezus, maar een beetje rustig aan. Want deze woorden, die zijn eigenlijk een klein beetje te scherp. Ik denk dat om deze woorden goed te kunnen wegen en goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten in wat voor een omgeving zegt Jezus deze woorden. De omgeving waarin Jezus deze woorden uitspreekt, dat is de bergrede. Dat is een preek van Jezus en dat is denk ik zijn bekendste preek die hij gegeven heeft. En dat is aan het begin van Jezus, je zou het kunnen zeggen, bediening op aarde. Dus het begin van Jezus rabbi zijn, leraar zijn op aarde. Hij heeft net zijn eerste leerlingen bij elkaar geroepen. We weten dat hij in ieder geval Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus heeft geroepen. Ze waren bij het meer van Galilea bezig om hun netten uit te spoelen. En Jezus gebruikt die mooie woorden. Hij zegt tegen ze: kom, volg mij en ik zal maken dat jullie een visser van mensen worden. Kom, volg mij en ik zal maken, zegt Jezus. Ik ga het in jullie voor elkaar krijgen, dat jullie een visser van mensen worden. En dan neemt hij ze mee de berg op en dan vertelt hij ze over het koninkrijk van God. Hij legt ze uit, dit is hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. En hij legt ze al die koninkrijksprincipes van het koninkrijk van God uit. Hij zegt tegen ze: jullie leven in een wereld waarin het erom gaat om sterk te zijn. Maar je bent gelukkig als je verdrietig bent, als je kwetsbaar bent. Want als je verdrietig bent, dan zul je getroost worden. Als je kwetsbaar bent, dan zul je beschermd worden. Jullie zien het voorbeeld van geestelijke leiders die op de hoeken van de straten staan te bidden met opgeheven handen. Maar in het koninkrijk van God is het veel belangrijker om je terug te trekken in je binnenkamer. En daar te bidden. Onze Vader. In het koninkrijk van God is het een koninkrijk van ontvangen en van doorgeven. De vergeving die je ontvangen hebt, die mag je gaan doorgeven. En zo legt Jezus al die verschillende principes van het koninkrijk van God uit. En zo is dit ook een basisprincipe in het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God is het een basisprincipe om één Heer te kiezen om te dienen. En die ene Heer, die mag je boven alles stellen. Ja, maar Jezus, dat lukt me niet. Volg mij. En ik zal maken. Volg mij. En ik zal maken. Volg mij. En ik zal maken. En zolang het je niet lukt, veroordeel ik je er niet om. Nee, zolang het je niet lukt, wil ik je omringen met mijn liefde. Er is maar één ding dat ik van jou vraag. Wat ik van jou vraag: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Weet je over welke dingen Jezus het heeft? Hij heeft het over eten, over drinken en over kleding. Wat mij daarin opvalt is, hij heeft het niet over je ouders die misschien wel in scheiding liggen. Hij heeft het niet over een zus die ziek is. Hij heeft het niet over kinderen die niks met Jezus te maken willen hebben. Nee, Jezus heeft het hier specifiek over materiële dingen. Dingen die je kunt kopen. En ik wil niet zeggen dat we daarom ons daar maar eindeloos zorgen over maken, maar dat is wel om het even in het juiste perspectief te zetten. De Heere God wil voor ons zorgen, ook in onze materiële dingen. Maar wat hij niet wil, is dat die materiële dingen over ons gaan heersen. Dat is precies wat Jezus bedoelt te zeggen. Hij zegt: het is niet mogelijk om twee heren te dienen. Dus je moet kiezen, ga je God dienen of laat je je dienen door de dingen waar jij je zorgen over maakt. De materiële dingen waar je je zorgen over maakt. Want als je je laat dienen, want als je als Heer kiest de dingen die materieel zijn, dan zal dat over je gaan heersen. Maar op het moment dat je ervoor kiest om God te dienen, dan zal hij door de tijd heen jou een heerser maken over die materiële dingen. Dan hoef je je daar niet door te laten beheersen, maar dan mag jij zelf dat onder controle hebben. In het vertrouwen dat God daarvoor zal gaan zorgen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben diezelfde middag nog naar de garage gereden. Ik zeg, ik heb een melding. Kan je even kijken? Ik zeg, ja, is goed. We gaan het even onderzoeken. 10 minuten later kwamen ze terug. Zeiden ze, oh, niks aan de hand. Waarschijnlijk iets met een sensor of iets. We hebben hem gereset. We hebben een stukje mee gereden en niks te ontdekken. Dus succes ermee. Ik denk dat wij mogen leren om eerst Gods koninkrijk te zoeken. Juist op de momenten dat die zorgen ons lijken te overweldigen. Dat die ons gaan beheersen. Juist op die momenten mogen we ervoor kiezen om Gods koninkrijk te zoeken. Want dan zullen al die dingen, andere dingen ons erbij gegeven worden. Eten, drinken, kleding. Alle basale dingen in ons leven die we nodig hebben. Nou, voor de een is een auto wel bazaal, voor de ander is een auto niet bazaal. In ons leven is die op dit moment even gewoon keihard nodig. En ik moet je eerlijk zeggen, voor mijn eigen leven kan ik deze stappen nog wel volgen. Ik herken ze wel in mijn eigen leven. Er is in mijn leven nog nooit een dag geweest dat ik, omdat er te weinig geld was, niet heb kunnen eten. Er is in mijn leven nog geen maand geweest dat ik mijn huur niet heb kunnen betalen. Er is zelfs in mijn leven geen maand geweest dat ik geen auto heb gehad. En dus kan ik dat wel volgen, dat God voor mij zorgt. En tegelijkertijd weet ik ook dat er mensen zijn op deze wereld die vanochtend niet weten wat ze vanavond hun kinderen te eten moeten geven. Ik weet dat er mensen zijn in ons land die niet weten hoe zij komende week hun huur moeten betalen. En er zullen ongetwijfeld mensen in onze gemeente zijn die niet weten hoe ze financieel het eind van de maand moeten halen. En dan begint die wel weer opnieuw spannend te worden. Want voor mezelf lukt het me om hierop te vertrouwen. Want als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik zie dat het gebeurd is in mijn eigen leven. Maar Heere God, hoe zit dat dan met al die andere mensen die echt serieus gebrek lijden? Hoe zit dat dan? Want u zegt mij om op u te vertrouwen. Maar als ik naar hun kijk, dan zie ik dat het niet altijd waar is. En terwijl ik daarover aan het nadenken was, moest ik denken aan wat er staat in Matteüs 25. Daarin zegt Jezus, ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? Gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Als ik het uitroep naar de Heer en ik zeg, Heere God, hoe zit dat dan met al die mensen die tekortkomen? Dan zet Jezus een spiegel neer. En dan zegt hij, wat heb jij van jouw overvloed aan die mensen gegeven die het zo hard nodig hadden? Ik heb de wereld alles gegeven wat hij nodig heeft. Om te kunnen eten, om te kunnen drinken, om zich te kunnen kleden. En nu vraag ik aan jou. Wil jij het doen voor de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters. Want als je dat doet, dan doe je het voor mij. Misschien kan je de riedel voor je eigen leven wel afmaken. Gods koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. Niet tekortkomen. Niet tekortkomen in eten, drinken, kleding, de basale behoeften van je leven. Maar als je echt Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt, dan ontdek je dat de gerechtigheid van het koninkrijk van God ook betekent dat we omzien naar de onaanzienlijkste van zijn broeders en zusters. En dat we hun mogen eten geven, drinken mogen geven, kleren mogen geven, ze op mogen zoeken als ze ziek zijn, als ze gevangen zitten. Want als we het voor hun doen, dan doen we het voor onze Heer. Amen.